Gemeente, namens de kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. Betreffende de diensten volgende week zondag 30 augustus, hoopt om 10 uur 's morgens en 's middags om 3 uur dominee Van Rooyen in uw midden voor te gaan. En dan zal in de morgendienst voorbereiding voor het heilig avondmaal zijn. En voor de datum geldt Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven zullen. Betreffende de collecten, tijdens de dienst zal de eerste collecte zijn voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang zal voor de kerkvoogdij worden gecollecteerd. De collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoogdij en alle collecten worden van harte aanbevolen. Vangen wij samen deze dienst met elkaar aan. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk zijner handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 2. En daarvan de verzen 1 en 4. Psalm 2, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En het vierde vers, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En wat er verder volgt uit de verzen 1 en 4 van Psalm 2. gemeente doen wij vanavond in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in antwoord daarop uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 130, wat wij zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed en bidden wij de Heer om de verlichting van zijn Heilige Geest bij de opening van zijn woord en de verkondiging daarvan. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere, drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij mogen aan de avond van deze rustdag samen zijn in uw huis. En dan past het ons, Heere, om uw grote naam daarvoor ootmoedig te danken. Dat er niemand van ons na het amen van de morgendienst en het begin van deze avonddienst het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Dat we allen nog in het heden der genade mogen verkeren. Dan bidden we, Heere, of u ons door uw geest en door uw woord wil leiden, dat het geen verdienste van onze zijde is, maar dat het uw ondoorgrondelijke zondaarsliefde is, dat u ons toeroept, kom tot mij en word behouden. Want ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat geleefd. En Heere, dan bidden we dat wij onze tijd, die genadetijd, duur uitkopen. om onze zaligheid met vrezen en beven te werken, in de wetenschap dat Gij dat in ons werkt, beide het willen en het doen. En wilt U ons vanavond dan zo bekwaam maken, Heere, tot de vrezen van Uw naam, dat we voor het eerst of opnieuw door Uw woord, door de krachtige werking van Uw geest, tot U getrokken mogen worden, die zijn lichaam gesteld heeft, de koning der koningen, de priester naar de ordening van Melchizedek, die zijn lichaam gesteld heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En Heere, dat we zo in dat geloof mogen groeien, dat U in ons wast, dat U in ons meerder wordt en dat wij minder worden. Ja, Heere, dat we daarin vruchten mogen dragen tot eer van Uw naam, geloof en bekering waardig. Heere, dat we hier in Hollandse Veld mogen zijn, als een zoutend zout en als een lichtend licht. En gedenkt U daartoe het werk wat gedaan mag worden door de gemeente, door de kerkenraad. Wilt U daar uw zegen aan verbinden, dat het werk van de Satan verstoord wordt en dat Uw koninkrijk mag komen. Dat we zo, Heere, in het geloof meer en meer het eigendom niet van onszelf, maar van U mogen zijn, van U mogen blijven, de getrouwe zaligmaker, de Heere Jezus Christus. In dat geloof, Heere, hebben we zo even ook in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen dat geloof beleden. In die hoop, Heere, die hoop die geworteld en die gegrond is op U en in U. Dat zodat het een zekerheid is, een vaste grond tot ons behoud. En in die hoop, Heere, worden Uw kinderen vervolgd, gemarteld en gepijnigd als zij in landen wonen waar geloofsvervolging is. Heere, dan bidden wij voor hen dat ze in de uren van de beproeving staande mogen blijven. We bidden voor hen, Heere, dat ook zij die hoop die Gij in hen hebt gewerkt niet beschaamt, maar U hen daarin als een God van nabij en van alle vertroosting wil zijn. Heere, dan bidden wij of U dan aan alle plaatsen wil zijn waar Uw volk en kinderen samen zijn in ons land en over onze landsgrenzen heen. Stel Uw dienstknechten die Gij daartoe geroepen hebt en daartoe gesteld hebt, tot de verkondiging van Uw woord, tot rijke zegen. En mogen zij, Heere, dat ook in afhankelijkheid en aanhankelijkheid aan U uitrichten, opdat het woord Gods, Heere, ook nog in ons land tot bekering, tot een opwekking mag leiden, voor het voor eeuwig te laat is. Werkt dat, Heere, dat geloof ook op de zendingsvelden. En zegen Uw dienstknechten daar, in vreemde talen, in vreemde culturen en vreemde landen. Zegen het werk van hun handen, Heere, dat ze mogen ervaren dat Uw woord taal en cultuur overstijgend is. En dat uit de mond van de heiden de lof van Uw naam mag klinken, tot verstoring van het rijk van de Satan, tot uitbreiding van Uw koninkrijk. Heere, we bidden of U vanavond zelf in Uw woord in ons midden wilt zijn, door Uw woord en door Uw geest in onze harten wil werken. Niet alleen hier in dit kerkgebouw, maar ook thuis bij hen die door middel van de kerktelefoon met ons zijn verbonden. Dat ook daar, Heere, in de ziekenkamer, in de kamer van de eenzaamheid mag ervaren worden dat geloof dat u aan tijd nog plaats bent gebonden. En ook daar, Heere, uw naam heerlijk en wonderbaar wil maken. Heere, bedouw ons met uw geest van genade als we uw woord mogen verkondigen. Gort u aan met kracht van boven. En dat die geest, Heere, ook aan het woord gepaard mag worden. Dat het niet alleen gehoord wordt, maar dat het ook ingang mag hebben in onze harten. Zodat het zaad van het woord mag vallen in een wel toebereide aarde. Uw naam ter eer, tot verstoring van het rijk van de Satan. Heere, zo ziet het alles op u en blijft alles op u wachten. En hoor ons dan in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van morgen, vanmiddag, is uit het Bijbelboek van de Psalmen, Psalm 110. En die lezen wij in zijn geheel. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilige sieradiën. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan mijn rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen uit de berijming van deze psalm de eerste vier versen zingen. Psalm 110, vers 1, dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht van uw vijand heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. En de versen 2, 3 en 4 willen we daarop volgend zingen. Tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Collecten worden hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vanavond vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 110, en daarvan nader het eerste vers. Een psalm van David: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uwer voeten. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jonge vrienden, de wereld draait op religieuze golven. Er wordt strijd gevoerd in de hemelse gewesten tussen de engelen Gods en de trawanten van de duivel. Gods engelen die staan als een muur rondom Gods gemeente en om zijn kinderen. Duivelse trawanten die het werk van Christus trachten te verstoren, trachten te vernietigen. En in een gesprek kun je dan soms nog wel eens de verzuchting horen: was de Heere Jezus nog maar op aarde? Dat kunnen Gods kinderen dan wel eens van harte zeggen. En in een gesprek met ongelovigen kan een ongelovige dat dan ook wel tot je zeggen: ja, als de Heere Jezus op aarde was, dan zou ik wel kunnen geloven. Ja, en wat zou dat mooi zijn, jonge vrienden. Als de apostelen getuigen zijn geweest van de hemelvaart van de Heere Jezus, dan gaan ze met blijdschap terug naar Jeruzalem. Wilden zij de Heere Jezus dan niet bij zich houden? Ik denk zeker wel. Dat staat buiten kijf. Maar waarom zijn die apostelen dan na de hemelvaart van hun meester, van hun rabbi, van de Heere Jezus, waarom zijn die apostelen verblijd? Omdat ze getuigen zijn geweest van de inhuldiging van de Heere Jezus tot koning der hemel en aarde. De reden van hun blijdschap is dat nu hun Heere en Heiland de teugels van het gezag over de gehele wereld in handen heeft gekregen. Dat is eigenlijk ook wat we hier in Psalm 110 lezen van koning David. Onder onze tekstwoorden schrijven we als thema voor de prediking: de priesterlijke koning aan Gods rechterhand. En dan overdenken we daarvan een drietal zaken: de macht die deze koning heeft gekregen, de strijd die deze koning heeft gevoerd, en het volk voor wie deze koning dit doet. De priesterlijke koning aan Gods rechterhand. We overdenken de macht, de strijd en het volk van deze koning. Gemeente, jonge vrienden, Psalm 110, dat is een messiaanse psalm, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de dichter van deze psalm, geleid door Gods geest, profetisch spreekt over de Heere Jezus. Nu is het zo dat deze psalm tot een ongekende hoogte stijgt. En jonge vrienden, deze psalm die stijgt zo hoog dat de historische achtergrond wegschuift. Zo duidelijk wordt er in deze psalm over de Heere Jezus Christus gesproken. En daarom is er ook geen psalm die zo vaak in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. De Heere Jezus die heeft deze psalm aangehaald in zijn gesprek tegenover de schriftgeleerden. En de apostel Paulus, die schrijft in zijn Hebreeënbrief ook over deze Psalm 110. En daarom mogen we nu luisteren naar het profetische woord van koning David. En wat zegt koning David dan? Onder de leiding van de Heilige Geest zegt hij: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En dan zie je in je Bijbeltje wel staan dat het eerste woord Heere met hoofdletters staat. En dat betekent dat dan in de grondtaal, in het Hebreeuws, daar Yahweh staat. De verbondsgod. Zoals de Heere zich destijds aan Mozes heeft geopenbaard. Ik ben die ik ben, de altijd getrouwe. Maar dat tweede woordje, Heere, dat staat met één hoofdletter. En daar staat dan in het Hebreeuws Adonai. Dat is goddelijke eigenaar. En als het gaat over een goddelijke eigenaar, jonge vrienden, dan wordt er eigenlijk gesproken over de Heere Jezus Christus. De Heere, Yahweh, heeft tot mijn Heere Adonai, de eigenaar, gesproken. Merkt u dat David mocht weten dat de Heere Jezus de Zoon van God was? Maar David die mocht ook weten dat de Heere Jezus zijn Heere was, zijn Adonai, zijn bezitter, zijn eigenaar. En de Heere Jezus die heeft het zelf gezegd, dat David hem zo genoemd heeft, een zoon en Heere. En nu lezen wij: de Heere, de Yahweh, heeft tot mijn Heere, mijn eigenaar gesproken. Zit op de troon, zit aan mijn rechterhand. Begrijpt wel dat dit profetische woorden zijn die gesproken zijn over de hemelvaart van Christus. Want de hemelvaart was het einde van het werk van de Heere Jezus op aarde en het begin van zijn werk in de hemelse gewesten. Hemelvaart is het koningsfeest, het kroningsfeest van de Heere Jezus. En toen de Heere Jezus de hemelse gewesten binnenkwam, toen heeft daar het halleluja geklonken, loof de Heere, geklonken uit de monden van de engelen en van alle gezaligden. Toen heeft God de Vader tot zijn Zoon gesproken: zit aan mijn rechterhand. En wat betekent dat dan? Als je aan iemands rechterhand mag zitten, dan is dat eigenlijk een ereplaats. Hier betekent het dus dat de Heere Jezus in de hemel de plaats van de hoogste eer krijgt. En die krijgt hij nadat hij op aarde zo vernederd was geworden, jonge vrienden. Die plaats van de hoogste eer, die ontvangt hij van zijn Vader. Uit erbarmen voor zijn kinderen. En dan krijgt hij na zijn hemelvaart een naam van zijn Vader die boven alle naam uitgaat. De Vader die bekleedt zijn Zoon met koninklijke glorie en met koninklijke macht. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Totdat, jonge vrienden, dat duidt erop dat er dus nog iets moet gebeuren. Totdat, dat brengt ons in de slotfase van de wereldgeschiedenis. Want straks, aan het einde van de wereldgeschiedenis, zal de rechterhand van de Vader de vijanden zetten tot een voetbank voor Christus. Dat heeft de Vader hier al beloofd. Tot een voetbank uw voeten. En wat betekent dat, jonge vrienden? Een voetbank. In vroegere tijd, als je de oorlog had gewonnen, dan moesten de vijanden heel diep voor je knielen. En dan zette de koning, die overwonnen had, zijn voet op de nek van die geknielde vijanden. Zo waren die vijanden voor hem tot een voetbank geworden. En je begrijpt wel dat dat tot de hoogste glorie voor de overwinnaar was. Dat hij zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten mocht maken. Maar wat is het een diepe vernedering voor de overwonnene? En nu belooft de Vader aan zijn Zoon, aan Christus, dat zo de vijanden van vroeger tijden, maar ook de vijanden van de laatste tijden, door Gods rechterhand zullen worden onderworpen aan zijn Zoon. En straks zullen de vijanden gezet worden tot een voetbank van zijn voeten. Die vijanden moeten dus buigen voor de Heer Jezus. En wat is dat nodig voor ons, gemeente? Voor u, voor jou en voor mij. Dat we dan in dit leven gewillig gemaakt worden om voor de Heer Jezus te leren buigen. Dat we allemaal vrijwillig een voetbank voor hem mogen worden, in vrijwillige overgave aan hem. Heb jij dat al mogen leren? Heeft het zich al eens mogen verliezen voor deze koning, de Heer Jezus? Van nature, gemeente, jonge vrienden, zijn we allemaal van die zelfhandhavers, hè? Is de wapenspreuk van het Koninkrijk der Nederlanden in ons hart gegrift. Ik zal handhaven. Je ment en dre. Maar hebben we het alles verloren? Hebben we het alles uit handen gegeven? Ja, is ons alles uit handen geslagen geworden? Als we voor de koning der koningen gesteld worden. Ben je alles kwijtgeraakt? Is de weerstand in je hart tegen deze koning alles gebroken? Dat je alleen maar kon zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Want dat is nu zo nodig. Dat je het hier, in het strijdperk van dit leven, nu eens voor deze koning verliest. In een onvoorwaardelijke overgave aan hem. Als dat niet gebeurt of als dat niet gebeurd is voordat je sterven gaat, dan zul je straks voor hem gedwongen worden. Gedwongen worden om voor hem tot een voetbank voor zijn voeten te zijn. En daarom kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Val hem nog te voet, eer het te laat is. Het is nu nog het heden der genade. Want de voetbank van de verheerlijkte koning, dat is de heerlijkheid van Christus. En daarom gaat David ook verder. De Heere zal de scepter uw versterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. De Heere Jezus, die heerst. Sinds de hemelvaart heerst de Heere Jezus te midden van zijn vijanden. En die vijanden, die denken, jonge vrienden, dat ze van hem los zijn. Die vijanden die denken dat ze helemaal niks met deze koning, met koning Jezus, met Jezus Christus, de Zoon Gods, van doen te hebben. Want als je onderdaan van hem bent, ja, dan mag je nooit wat. Je mag dit niet en je mag dat niet en je moet zus en je moet zo. Dat denkt de wereld, hè? Dat denkt de goddeloze. Ze denken, als ze God verlaat, ja, dan ben je vrij. Dan zijn ze vrij van God, dan zijn ze vrij van Christus. Maar heel het wereldgebeuren, ook vandaag, heel het wereldgebeuren, dat ligt in die doorboorde handen van deze verheerlijkte koning. Hij beheerst de geschiedenis, de historie. En jonge vrienden, je weet wel, vanuit het Engels is het history. His story. Het is zijn geschiedenis. Christus die heerst te midden van zijn vijanden. En hij stuurt de tijden naar de volheid van zijn koninkrijk. Alles moet hem dienen in de vervolmaking van zijn rijk. Hij heerst te midden van zijn vijanden. Ook vandaag, met al die oorlogen, met al die natuurrampen, in de maatschappij waarin de mensheid zich uitleeft zonder schaamte in de zonde. Wetten daartoe uitvaardigt dat zonden bedreven kunnen worden en dat zonden goedgekeurd worden. Mensen die anderen aansporen om zonde te doen en daar dan behagen in hebben. In dat alles heerst Christus te midden van zijn vijanden. De teugels van heel het wereldgebeuren, die zijn in zijn handen. En tegen zijn wil zullen ze zich niet roeren kunnen. David die zegt, de Heere die heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als er geen zaligheid buiten het koningschap van Christus is, gemeente. En Christus die kan zich alleen maar bewijzen als koning nadat hij het werk als priester volbracht heeft. Want het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht, daarin ligt voor de zondaar de verzoening. In dat offer van de Heere Jezus werd hem de kroon gegeven. En dat is voor zijn gemeente de poort der heerlijkheid. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Hij is ook priester. En dat is geen onvolmaakt priesterschap, maar hij is priester naar de ordening van Melchizedek. De priesterkoning, zoals we vanmorgen gezien hebben, die Abraham tegemoet trad. Melchizedek, die was ook priester en koning tegelijk, en dat is de Heere Jezus ook. Onder het Oude Testament waren priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden. Het waren twee verschillende ambten. David die was koning, maar hij was geen priester. Maar in Christus, Davids grote zoon, valt deze scheiding weg. Christus is net als Melchizedek, koning des vredes en priester van de Allerhoogste God. Van de Allerhoogste God. Maar wat betekent dat dan, de ordening van Melchizedek? Jonge vrienden, Aaron, de priester van het Oude Testament, die is door God aangesteld. En ook Christus is door God als hoge priester aangesteld. Aaron die kwam uit de stam Levi. En dat was een priesterstam. En hij was hoge priester voor heel het volk Israël. En Gods zoon, de Heer Jezus, die komt uit de stam Juda. Hoe kan hij dan priester zijn? Gods zoon, waarvan de engel tot de herder sprak, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Daarom moest Davids zoon, de Messias, hoge priester zijn van een andere priesterorde. Van een priesterorde die er al voor de tijd van Aaron was. Van een priesterorde die bestemd was voor al de volken. En niet alleen voor het volk Israël. Zoals Aaron priester voor het volk Israël was. Davids grote zoon is priester. Maar hij is priester voor al de volken. De priesterorde, dat was de orde van Melchizedek. En we hebben vanmorgen gezien, Melchizedek betekent stad van vrede. Daar was hij de priester, de koning van. Koning van Jeruzalem, koning van de vrede. De orde van Melchizedek is die van priesterkoning. Priester naar de ordening van Melchizedek. Dat geldt voor alle volken, zonder onderscheid tussen Jood en Heiden. En daarom is Christus, de Zoon Gods, priester naar de ordening van Melchizedek. Christus, de koning der koningen, die vredevorst is naar de ordening van Melchizedek. En hij moest dat zijn, omdat hij door God was aangesteld en dat hij tot blijdschap voor alle volken kon zijn. Dat is het gemeente, jonge vrienden. Christus, priester in der eeuwigheid, door God aangesteld, een priester voor alle volken. Christus is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek door God aangesteld. Is hij ook jouw hoge priester? Is hij ook voor u en voor jou zonde gestorven en opgestaan? Mocht je aan hem je zonde belijden? En mocht je dan ook ervaren dat hij je zonde heeft overgenomen en weggedragen aan het vloekhout van Golgotha's kruis? Heeft hij zijn vrede in je hart gelegd, die alle verstand te boven gaat, zodat je met hem bent opgestaan in een nieuw godzalig leven? Als dat nog niet het geval is, dan ben je nog niet verzoend met God. Dan ben je nog niet ontslagen van de eeuwige vervloeking. Dan sta je niet in de gerechtigheid van Christus voor God. Maar sta je in al je zonden voor een heilig God. Dan sterf je zoals je geboren bent, een kind des toorns. Vlucht daarom nog tot hem, tot Christus. Want hij heeft al het werk volbracht. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De strijd van deze priesterlijke koning. Bij Christus, de priesterkoning, hoort een leger dat voor hem strijdt. Na de kroning verkrijgt deze grote koning een volk dat hem toebehoort. Een leger dat voor hem strijdt. In vers 3 zegt David, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. daar wordt er gesproken over de dag van Christus heerkracht. En wat is dat dan? Dat is de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst des Heren. In die tijd krijgt koning Jezus, strijdt hij tegen de vijanden en tegen de vorst der duisternis. Dan verkeert zijn gemeente in het strijdperk, de dag van Christus heerkracht. En van deze dag worden er 3 eigenschappen genoemd. Het wordt gezegd dat dat leger zeer gewillig is. Dat leger, jonge vrienden, van de koning Jezus, dat bestaat niet uit huurtroepen of uit dienstplichtigen. De soldaten van koning Jezus worden niet geronseld om het slagveld op te gaan. Ze worden niet gedwongen om te strijden. Nee, ze gaan gewillig. Dat is wat. Van nature zijn we allemaal onwillig. Van nature zijn we allemaal mensen die tegenstribbelen om onderdaan van deze koning te worden. Van nature zijn we allemaal mensen die een andere koning willen dienen. De vorst der duisternis, de vader der leugenen. Maar de Heilige Geest die maakt bereid en die maakt gewillig om deze koning te dienen. Dan wordt je wil omgebogen. De wissels van je leven worden omgegooid. En komt je levenstrein op een heel ander spoor te staan. En leer je wat God wil. Ben je zo wel gewillig gemaakt, jonge vrienden? Gods kinderen die moesten klagen dat er nog veel onwilligheid in hun hart is. Want de oude mens die blijft maar leven en die blijft ook nog om zijn recht te vragen. Maar als we moeten klagen over onze lusteloosheid en over onze dwaasheid en over onze onwilligheid om deze koning te dienen, wat mag er dan tot troost zijn, gemeente? Deze koning aan de rechterhand van zijn vader bidt dat het geloof van zijn onderdanen niet ophoudt, opdat zelfs het wederhoorskroost altijd bij hem zou wonen. Hij maakt gewillig. En daarom is zijn leger ook een heilig sieraad. En wat betekent dat dan? Eigenlijk staat er in de grondtaal heilige gewaden, heilige kleding. En heilige kleding, dat is priesterkleding. Dus wat staat hier eigenlijk? Dat het leger van die grote koning een priestervolk is. Ze zijn door hem tot priesters gemaakt. En dat is dan een wonderlijk leger, jonge vrienden. Een leger dat niet strijdt met tanks of met grote bommen. Nee, in priesterlijke kledij. Met priesterlijke overgave. Met priesterlijke heiligheid. Met priesterlijke liefde. Met priesterlijke liefde gaan ze de strijd aan. Het is een leger dat erop uit is om de ander uitnemerder achter dan zichzelf. Het is een priesterleger. En deze priesterkoning die voert hen aan. En die brengt hen tot de overwinning. Ook al is de strijd nog zo zwaar. Dat leger, dat is ook een jeugdig leger. Uit de baarmoeder van de dageraad zal de dauw uw jeugd zijn. En dat is een hele moeilijke tekst. Eigenlijk staat er, dat leger van Christus, dat is een jeugdig leger. En dan is de vraag, jonge vrienden, behoor je al tot dit leger? ben je als soldaat van koning Jezus. En daar horen ook oude mensen bij. Want oude mensen van dit leger, die hebben de eeuwige jeugd. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere Jezus, dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Dat jeugdige leger, dat is als de dauw. Gods volk lijkt op de dauw in hun oorsprong. En wanneer valt de dauw? De dauw valt als de nacht wijkt voor de morgen. De dauw valt als de eerste zonnestralen te zien zijn. De dauw wordt dus geboren in de wijkende nacht. En David die vergelijkt het met de geboorte uit een baarmoeder. De dauw is het kind van de dageraad. En zo is het hier ook. Gods volk wordt geboren uit de wijkende nacht. Als Christus de zon der gerechtigheid instraalt in de zondenacht, wordt de duisternis verdreven, wordt de nacht overwonnen. Wordt de duister uit de ziel verdreven in een wijkende nacht van de zonde. En met een dauwdruppel, daar wordt nou zo'n soldaat mee vergeleken. En dan kun je er nog wat van zeggen. Jonge vrienden, zo'n dauwdruppel is in zichzelf eigenlijk niets. Je hebt het misschien allemaal wel eens gezien, wat is nou een dauwdruppel? Niets toch? Ja, een druppeltje water. En het is ook nog heel zwak. Je kunt het zo met je hand wegvegen. En zo'n dauwdruppel is niet alleen zwak, maar ook glansloos en kleurloos. Want water is kleurloos. Maar als de zon erop gaat schijnen, als de zon op zo'n dauwdruppeltje gaat schijnen, dan gaat het glinsteren als kristal. Zo is het ook met de onderdanen van Christus. Ze zijn als dauw. Wat betekenen in zichzelf? In zichzelf zijn ze niets meer dan een druppeltje aan een emmer en een stofje op de weegschaal. En de apostel die zegt zwak en kleurloos. Niets in zichzelf. Maar als de zon erop schijnt, dan gaan ze schitteren. En gemeente jonge vrienden, zo is het nog. Als de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, op die dauwdruppel schijnt, jonge vrienden, dan gebeurt er wat. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Saulus, de christenvervolger, die wordt een Christusprediker. De moordenaar aan het kruis wordt een gezalfde. En dan wordt een zondaar die naar de Here niet vraagt, een geroepene naar Christus en zijn gerechtigheid. Een onheilige wordt in Christus heilig. Hoor je nou ook tot dit leger van deze koning? Jonge vrienden, ben je al onderdaan van deze koning geworden? Is de nacht in je leven al geweken, omdat de zon der gerechtigheid instraalde? Herken je jezelf in dat beeld van de dauw? Christus zit op de troon. Hij overwint. Dat brengt ons bij de laatste gedachte het volk van deze priesterlijke koning. De Vader die heeft zijn Zoon gezalfd tot koning over Sion en priester in der eeuwigheid. Waarom mag een aanbidder van Jahwe de heerschappij voeren vanuit Sion? Het antwoord is omdat reeds in Melchizedek's tijd Jahwe, die geen ander God is dan de Allerhoogste, op Sion zijn woning had. De macht van de koning is gegrond in het welbehagen van Jahwe. En in vers 4 in deze psalm voegt daaraan toe dat de koning regeert op de heilige berg als priester van Jahwe. Hij doet dat rechtmatig vanwege de orde van Melchizedek, die in de oude tijden al God de Allerhoogste heeft gediend in Jeruzalem. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Jonge vrienden, als de Heer aan je rechterhand is, dan is de strijd gestreden, dan is de overwinning behaald. En de tijd voor deze overwinning is bepaald door ten dagen zijn toorns. Dat is de tijd die er voor Gods vijanden bepaald is, wanneer de maat van hun ongerechtigheid vol is en ze rijp zijn voor het eeuwige verderf, tekent Matthew Henry hierbij aan. Wanneer de dag van zijn langmoedigheid ten einde is, dan komt de dag van zijn toorn. Christus, Gods Zoon, die heeft zowel toorn als genade. En nu worden we geroepen om hem te kussen, want hij kan ook toornig zijn. Ja, je hoort dan mensen zeggen die aan God nog gebod doen, dan weten ze dit wel. Ja, God is toch liefde? God is liefde. Hij kan niets anders en hij is niets anders dan liefde. Maar omdat hij liefde is, haat hij de zonde? Heeft hij een walging van de zonde? En toornt hij over hen die zonde bedrijven? Kust daarom de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En van deze toorn des Lams lezen we in Openbaring 6. Dat op die dag, door de onverzoende met God door Christus, zij die Christus niet kennen, roepen tot bergen en tot steenrotsen, val op ons en verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het Lam. Gemeente, jonge vrienden, hoe zal het met ons zijn? Er is een dag van Gods toorn vastgesteld. En die dag van Gods toorn, dat is het jaar van de verloste. Dan zal het kaf van het koren gescheiden worden. En zij die geen eigendom zijn geworden in leven en sterven van deze zaligmaker, die zullen dan ingaan in de eeuwige rampzaligheid. Maar zij die het eigendom zijn geworden, die zullen met hem ingaan in de eeuwige welgelukzaligheid. En de Heer Jezus, die waarschuwt in Johannes 12, die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, die heeft, die hem oordeelt, het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. En dat is eigenlijk ook reeds door David in deze psalm 110 aangekondigd in vers 6. Hij zal recht doen onder de heidenen. Jahwe, die staat aan de rechterhand van de koning als een helper. En het is Jahwe die de vijanden tot een voetbank van Christus stelt. En Christus zelf de vijandelijke koningen zal verpletteren. Hij is de steen die zonder toedoen van mensenhanden zal verschijnen om het beeld van de mens de wereldse regeringsmacht te verpletteren. En wanneer de Heere Jezus weer komt naar de aarde, dan zal hij recht doen onder de heidenen. God heeft hem deze macht gegeven, omdat hij de mensenzoon is. En hij zal zitten van de troon van zijn heerlijkheid en een oordeel vellen over alle volken. En met het zwaard van zijn woord dat uit zijn mond uitgaat, zal hij al zijn vijanden doden. En hij zal het, dat is het slagveld, vol dode lichamen maken. Jonge vrienden, de wereldleiders van China, van Rusland, van India, van Amerika, Noord-Korea en noem maar op. Die zullen op deze dag worden als niet. Want hij verslaat degene die het hoofd is over een groot land. Gods zoon behaalt de overwinning in de weg van strijd. Het is een weg die gaat van kruis naar kroon. Een weg die gaat van lijden naar heerlijkheid. Maar als een koning die zich met zijn leger werpt in de strijd, die zich helemaal aan zijn volk geeft, die alles voor zijn volk is, zal hij op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Dat wordt gezegd van deze priesterkoning, de Heere Jezus Christus, de koning van de kerk. Hij zal op de weg uit de beek drinken. En dan kunnen we uit deze woorden afleiden dat er dus haast is geboden. Christus die zal voor de overwinning over de vijanden van zijn kerk zo lang vervolgen, totdat hij hen verslagen of teniet heeft gebracht. En dat zal hij met zo'n ernst en met zo'n ijver doen, dat hij de tijd niet neemt om lang te rusten en zich met eten en drinken te verkwikken. Maar de dorst zal hij lessen met het water uit de beken die hij bij de weg in het vervolgen van zijn vijanden vinden zal, tekende de kanttekenaren aan. Dat ziet dus dat er haast geboden is, gemeente. En met het oog daarop hoor ik de Heere Jezus tot Zacchaeus zeggen: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En jonge vrienden, wat doet Zacchaeus dan? Blijft hij in de boom zitten, in het schaduw van de bladeren, waarin hij geklommen was om de Heere Jezus te zien? En hij heeft de Heere Jezus gezien en dat was dan genoeg voor hem? Had hij daar genoeg aan? Nee, in het geloof, jonge vrienden, is altijd haast geboden. Want Zacchaeus haastte zich en kwam af en ontving hem de Heere Jezus met blijdschap. In het rumoer van de wereld, van de maatschappij waarin we leven, van het onrustige hart, klinken de woorden van de Heere Jezus: haast u en kom af. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat ziet op haast en dat ziet ook op strijd. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En dat ziet op overwinning. In al de benauwdheden, in al de aanvechtingen van je leven, in al de gevaren van het leven, is de Heere te midden van zijn volk. En zijn volk schuilt bij hem onder zijn doorboorde handen. En wie de hitte van de strijd vreest om te komen Zie dan op deze koning die de strijd heeft overwonnen. Die strijd heeft hij al overwonnen op Golgotha. Die strijd heeft hij overwonnen in de hof van Gethsemane. Hij is gedood, hij is ten graven gedragen en hij is uit het graf opgestaan. Hij heeft overwonnen en daarom zal hij ook overwonnen. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Uit de beek drinken, daarin ligt de eer van de koning. Daarin ligt ook de eer van zijn volk. Zolang de volle openbaring van de overwinning van Christus nog niet is aangebroken. Bent u al een strijder geworden onder de manier van Christus? Ben je door zijn almachtige genade voor zijn dienst ingewonnen? Leerden we de wapens die we van nature tegen hem hebben bij hem in te leveren? Jonge vrienden, heb je voor hem gecapituleerd? Werd je door de pijl van het woord van de Heere Jezus getroffen, zodat je je leven uit handen leerde geven, je leven leerde verliezen om hem te vinden? Zijn medestrijders, die zal op de dag van de overwinning het woord worden vervuld, waarin hun koning getekend is. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Het geloof, dat is een strijd tot de laatste seconde van je leven, gemeente jonge vrienden. In een wereld die draait op religieuze golven. Maar Christus is de priesterkoning naar de ordening van Melchizedek in deze strijd. Hij voert de strijd tegen de vorst van de duisternis, tegen de Satan. En hij stuwt de tijd naar de jongste dag, de dag van zijn wederkomst. Dan zal zijn heerlijkheid ten volle openbaar komen. Dan zal Satan en de dood onder zijn voeten gelegd worden als een voetbank voor zijn voeten. Dan zal de Heere Jezus weer komen. En mogen al zijn kinderen het hoofd omhoog heffen. En zullen zij met hem ingaan in de hemelse heerlijkheid. En horen zij hem zeggen: komt, komt in gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk dat voor uw lieden is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Amen. Gemeente, zingen wij het vijfde vers van Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. Het vijfde vers van Psalm 21. eindigen met dankzegging. Heren, aan het einde van de diensten van deze dag naderen we voor de laatste maal als gemeente in het dankgebed voor de troon van uw genade. We zeggen uw naam dank, Heren, dat we vandaag in uw huis mochten zijn, met uw huis verbonden mochten zijn. En we bidden, laat datgene wat we hier mochten horen bij u vandaan niet tegen ons getuigen, maar dat woord de wortel mag schieten en vruchten mag dragen, geloof en bekering waardig. En Heren, dan bidden wij of gij onszelf in het strijdperk van dit leven, met vele vragen, met vele zorgen, met vele noden, in ons jonge leven, in ons oude leven, een God van alle genade, een God van alle barmhartigheid wil zijn. Dat we voor het eerst of bij vernieuwing u mogen toevallen, de koning der koningen, de Heere Jezus Christus. Bidden om ook in leven en sterven het eigendom van deze koning te zijn en te blijven. Heere, vergeeft u ons de zonde in het spreken en in het luisteren. En wilt u zelf van uw woord de stille naprediker zijn, dat we het mee mogen dragen naar onze huizen. De week in die is aangevangen. Geeft u ons, Heren, daarin ook alles wat nodig is. De plek waar gij ons gesteld hebt, op het land, in huis, op kantoor. De jongeren die naar school gaan, de studie, Heren, wilt u ook hen daarin ondersteunen en sterken. En dat ook zij in hun jonge leven iets van deze koning mogen zien en mogen ervaren. Zodat ook zij mogen zeggen dat het Israëls God is die krachten geeft. En zegen dan ook het werk van hun handen. Wees met ons, Heren, als we van hier gaan. Bewaar en beveilig over de onveilige wegen. Een kortere of een wat langere reis. Onze tijden zijn in uw handen. En breng ons waar we verwacht en verlangd worden. Gedenk ons zo, Heren, naar de rijkdom van uw genade. In de vergeving van de zonde. Om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit de Koningspsalm, het zesde vers, Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Zesde vers van Psalm 72.
Thank you.
bidden wij om de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.